Hey, Jamark hier van Solide Coaching. Ik ben een beetje verkouden. Ik weet niet of je het hoort via de microfoon, maar that's what it is. Ik hoop dat je een fijn carnaval hebt gehad. Maar vandaag heb ik een hele toffe gast, namelijk Stan van Aken. Stan van Aken is een student derdejaars aan de opleiding Voeding en Diëtetiek. En hij is dus helemaal gek van voeding, de wetenschap erachter, en doet ook ontzettend veel onderzoek daarnaar. Hij is ook een schrijver en helpt het oprichten van verschillende productiewerken op het gebied van voeding en wetenschap. Hij werkt onder andere met, in de fitnessindustrie met de mensen van de Personal Body Plan, de mensen van Perfect Performance. En daarbij ook met de personen van Menno Henselman van Bazaine Bodybuilding. Dat zijn wel de top mensen van de industrie in Nederland en ook internationaal. Dus ik ben heel erg benieuwd wat hij te zeggen heeft in deze podcast. Ik heb de podcast opgedeeld in verschillende stukjes. Het stukje van vandaag, wat je gaat horen, gaat over de kwaliteiten die je eigenlijk nodig hebt om te kunnen afvallen. Wat is belangrijk, wat jij beheerst om effectief op lange termijn te kunnen afvallen, en wat zijn zeg maar de checklist points die jij moet afgaan om er helemaal klaar voor te zijn. En ik hoop dat je hier wat van opsteekt, dat je punten hebt die je kunt opschrijven voor jezelf en die je kan toepassen in jouw avontuur richting jouw streefgewicht. Stan van Aken kun je trouwens ook bereiken via Facebook. Daar is hij het meest actief. Gewoon onder de naam van Stan van Aken. En ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Geniet van deze podcast zoals ik dat heb gedaan. En ik spreek je snel weer. Hoi! Want afval is meestal wel een staat van oké, er moet iets veranderen.
Ja.
Maar wanneer zal iemand van tevoren al succesvol zijn? Of wat zijn de kwaliteiten die zij moeten bezitten om succesvol te kunnen afvallen? Laat ik het zo zeggen. Natuurlijk heb je allemaal verschillende methodes. Mm-hmm. Maar hebben ze ook bepaalde eigenschappen nodig of karakteristieken die daarbij kunnen bijdragen als het ware?
Oei, dat is een goeie.
Over het algemeen hoor.
Oké, er zijn gewoon een paar dingen waar je vooraf eigenlijk rekening mee moet houden. Je gaat natuurlijk op een andere manier eten dan dat gebruikelijk is. En dat zal niet alleen voor jezelf anders zijn, maar dat zal ook voor anderen om je heen anders zijn. En daarom denk ik al heel erg dat het heel erg belangrijk is dat bijvoorbeeld de mensen om je heen ook weten dat je op een andere manier gaat eten. Ik denk dat voor heel erg veel mensen altijd wel een beetje vervelend kan zijn dat als je op een dieet gaat, dat je er eigenlijk al heel erg snel veel vragen over krijgt. En je hebt interesse, maar je hebt ook weer mensen die je een beetje krom aankijken soms. Dus ik denk dat je eigenlijk, je moet eigenlijk al openstaan voor kritiek, want je gaat op een andere wijze eten. En je moet er vooral zelf de waarde van inzien, als het ware. Ik bedoel, je zal altijd van anderen horen dat het op een bepaalde wijze beter kan. Maar je moet toch een beetje echt naar jezelf blijven in dat opzicht.
Ja,
misschien.
En als we het hebben bijvoorbeeld over omgeving, dus dan is het dan ook vaak een drempel voor mensen, denk je, dat ze dat niet kunnen aangeven aan de omgeving? Want vaak heb je dan bijvoorbeeld als je het hebt over hun geliefde, een partner of wat dan ook, dat ze natuurlijk niet willen dat het ten koste gaat van de persoon naast hun. Maar als we het daarover hebben, wat zou dan de kantelpunten zijn? Hoe zouden ze dat dan kunnen doen? Is het dan misschien doelen stellen met de mensen om hun heen? Of misschien dat zij daarnaast nog hun accountable kunnen maken, als het ware?
Het is echt wel een multifactorieel iets, hè? Dus het zal niet alleen bij jezelf liggen, maar ook heel erg bij je omgeving. Er zijn natuurlijk heel veel dingen die je natuurlijk kan doen. Want uiteindelijk moet je dus gewoon doelen voor jezelf gaan stellen. Die doelen moeten ook gewoon haalbaar zijn. Die moeten niet te hoog liggen. En je moet eigenlijk ook, als het ware, de obstakels een beetje in je hoofd hebben uitgeschreven. Om zo te kunnen anticiperen op dingen die je die zich eventueel kunnen voordoen. Of waar de meeste mensen eigenlijk niet op kunnen rekenen. Dat zijn dingen die onvoorziene dingen eigenlijk die op hun pad komen, waar ze dus vervolgens niet mee kunnen omgaan. Dus een heel klassiek voorbeeld van is natuurlijk, ik eet een koekje uit een zakje en daardoor heb ik mijn dieet verpest en dan eet ik dus de hele zak vervolgens op. En in plaats van dan om met het dieet te stoppen, is het gewoon verstandiger om te bedenken dat dat koekje of die zak in de context van een hele dieet maar een heel klein aandeel is van de totaalsom. Daardoor moet je dus een soort van arsenaal hebben aan strategieën, zodat je jezelf terug kan krijgen op de rode lijn, op de rode draad als het ware, wat het belangrijkste is.
Ja.
Consistentie is heel belangrijk.
Ja, en wat je hier eigenlijk al aangeeft, dus is eigenlijk het tweede punt, is dus doelen stellen. Een realistische doel, wat is dat überhaupt? En dat is voor een persoon een kwestie op zichzelf, die weinig kennis heeft over wat haalbaar is en wat niet, al helemaal in de persoonlijke omstandigheid misschien heel erg lastig. Yeah. Maar als we vooral hebben over valkuilen en dergelijke, dan herken ik dit 100%. Want vaak hebben we dus dat als we proberen af te vallen en het lukt niet of we lopen tegen een probleem aan, dan verwijten we het naar onszelf dat we niet goed genoeg zijn of dat we een mislukking zijn. En dan evalueren we het probleem niet en gaan we geen stappen voorwaarts maken, maar dan raken we weer in onze oude routine. Ja. En later, wanneer we weer last krijgen van ons probleem, gaan we het nog een keer proberen. Ja. Alleen, en dit is een beetje mijn probleem, waarbij ik denk van, hoe kan zo'n persoon nou bewustzijn worden? Want gedragsverandering begint onder andere bij bewustzijn, maar bewustzijn is ook weer afhankelijk voor onder andere kennis.
Ja.
Maar hoe ga je dat nou eigenlijk, hoe kom je in die loop? Van dat je moet natuurlijk nieuwsgierig zijn, maar veel mensen worden natuurlijk heel erg beïnvloed door bijvoorbeeld tv, door media, wat diëten nou eigenlijk is. En zo raken we in die loop, waardoor we eigenlijk niet de juiste kennis onder ogen krijgen, wat eigenlijk belangrijk is voor de persoon in kwestie, voor op lange termijn, als het ware, doelen stellen. En dat is hetgene waar ik al heel lang over nadenk. En ik denk van, ja, hoe gaan we dat nou eigenlijk bewerkstelligen? Natuurlijk gewoon informatie spreiden zoals we dat nu doen. Maar ik vind het nog wel een interessant iets om daar later misschien ooit nog eens op terug te komen. Maar als tweede punt was dus doelen stellen. Dus je valkuilen opschrijven. Wat is er nog meer? Wat hebben we nog meer?
Nou ja, heel veel professionals die gebruiken bijvoorbeeld altijd een vorm van motivational interviewing. En dat is eigenlijk waar je uiteenzet wat voor jezelf de voor- en nadelen zijn.
Sorry, nog eens? Hoe heet dat?
Motivational interviewing. Dat is een gesprekstechniek die je zowel bij jezelf kan toepassen, al kan het beter door een ander gedaan worden na jou. Waar je eigenlijk onafhankelijk wordt. Maar eigenlijk onafhankelijk probeert oor te delen over, oké, wat zijn de voor's en wat zijn de tegens als ik dit gedrag voor een bepaalde tijd volhoud, wat uiteindelijk, nou ja, bijvoorbeeld leidt tot een bepaald voordeel. Dus nou ja, als je een bepaald uitgangspunt hebt dat uitgangspunt, dat kun je een tijdje volhouden, dan levert het jou een paar voordelen op. En dat voordeel dat is, of dat weegt zwaarder dan de nadelen.
Zou je een concreet voorbeeld kunnen geven?
Nou ja, er wordt pijn is eigenlijk een heel erg makkelijk voorbeeld, hè. Stel een gezin, je hebt een vader en de vader die heeft, ik noem maar wat, die is zwaarlijvig, die heeft zwaar overgewicht, die heeft last van zijn rug, heel veel problemen komen erbij kijken en de vader die krijgt straks kleinkinderen en die wil leuke dingen doen met de kleinkinderen, maar de beperking is zijn huidige gezondheid die is dusdanig in slechte conditie dat het best wel lastig gaat worden straks als de kinderen er zijn om heel veel samen met de kinderen te doen. Nou, dan kun je dus uiteindelijk de voor's en tegen's zeggen van oké, nou ja, als ik noem maar wat 5% van mijn gewicht verlies en ik ga 1 of 2 keer per week sporten, dan weegt dat zwaarder dan dat ik het niet haal, want dan kan ik dus niet vervolgens dingen met mijn kleinkinderen gaan doen. Dus je moet eigenlijk op zoek gaan naar motieven om echt iets te willen halen.
Ja, inderdaad. En ik denk dat het ook wel een belangrijk punt is als we het hebben over pijn. Ik denk, en daar ben ik ook wel een beetje benieuwd naar jouw mening over. En ik weet ook niet of dat wetenschappelijk ook een reden is. Maar is pijn ook niet een fundamentele principe om überhaupt te veranderen? Een of andere pijn wat je ervaart, wat je toezet om te veranderen? Bijvoorbeeld als we het hebben over, je hebt een partner en die wil scheiden simpelweg omdat je overgewicht hebt. Mm-hmm. Dat is een grotere pijn die je ervaart om te veranderen ten opzichte van een andere reden wat niet zoveel impact op je heeft. Een andere situatie is bijvoorbeeld, misschien herkennen wel veel mensen dit, als er bij de dokter komt en de persoon zegt van, hey, je moet iets meer bewegen, dit kan later tot problemen leiden ten opzichte van een jaar later. Hey, je moet acuut nu stoppen, want anders word je over 2 weken opgenomen. Kijk, de reactie en de pijn die daarbij hoort is vele malen erger en zet veel sneller toe tot actie. Ja. Maar is dat de belangrijkste factor, pijn?
Nou, dit is
gevaar natuurlijk.
Ja, deze vind ik heel erg lastig en dat heeft meerdere redenen. Dus als we bijvoorbeeld roken pakken. Ik denk dat de meeste mensen op dit moment weten wat de voor's en tegens zijn van roken. Uiteindelijk zijn er niet veel voor's en zijn er meer tegens. En nou wordt er dus altijd bijvoorbeeld gebruik gemaakt bij rokers. Voor het stoppen met roken wordt er dus een vorm van motivational interviewing gebruikt. En wat je dus uiteindelijk ziet is dat de mensen die roken en motivational interviewing met een professional ondergaan, die doen meer stoppogingen, maar, en hier zit dus het probleem met heel veel dingen, wat we niet zien, is dat er minder mensen zijn gaan roken. En dan is dus de vraag, is het weten dat iets slecht voor je is, is het zoeken van voor- en naleden, is dat voldoende om te zorgen dat je gedragsverandering op de lange termijn kan volhouden? En dat blijkt heel erg lastig te zijn. En dat is iets waar ik eigenlijk heel erg mee zit. Hè. Kijk, als er iemand is die rookt, opeens longkanker krijgt, dan is de kans inderdaad veel sterker dat de persoon direct stopt met roken. Hè. Dat is natuurlijk een heel groot iets dat op het moment gebeurt. En dan ben je dus veel geneigder om alles te doen wat je in je macht hebt om de situatie te kunnen veranderen, als het ook mogelijk is. Maar wat voor de meeste mensen gewoon gebeurt, is oké, we hebben van dag tot dag, van week tot week, hebben we bepaalde gedragingen die we uitoefenen. En sommige dingen die dragen bij onze gezondheid, dragen bij aan onze gezondheid. En sommige dingen die dragen niet bij aan onze gezondheid. En ja, daar zit het er dus in. Van oké, als we dus die gedragingen allemaal analyseren, hoe zorgen we dan dat we iets positiefs blijven doen en iets negatiefs verminderen of zelfs vervangen met iets totaal anders?
Ja, precies. En dat doe je dan door middel van motivational interviewing.
Ja, maar het probleem is,
onder andere,
is ook al doe je een vorm van motivational interviewing, zien we niet in de cijfers terug dat er meer mensen zijn gaan stoppen met roken. Dus, en dit komt ook terug op diëten heel toevallig. Wat heel erg grappig is, wat je in de literatuur terugziet, is dat het aantal dieetpogingen, dus het aantal pogingen dat men doet om af te vallen, om te veranderen, dat die een sterker verband heeft met overgewicht dan wat dan ook. Dus wat het eigenlijk zegt is, de meeste mensen die proberen te veranderen, falen om te veranderen, vallen vervolgens in een oude patroon, maar doen er ook nog eens een schepje bovenop. Dat is ook het standaard stuiterbaleffect wat we in het dieetonderzoek zien. Waar mensen op dieet gaan, afvallen, vervolgens komen ze aan, maar ze komen er ook nog eens een gewicht bovenop aan. En dan kom je dus voor de vraag te staan van oké, ja, dit is een echt heel groot probleem. Want de vaker dat mensen proberen te veranderen en dat niet met succes doen, de groter de kans op gezondheidsproblemen. Dat zien we ook met mensen met overgewicht. Ik weet niet of je ooit wel eens gehoord hebt dat er mensen daadwerkelijk zijn met overgewicht en of obesitas, die ook een gezonde bloedwaarde hebben. Maar er is dus zoiets als een metabol gezond iemand met overgewicht. Wat we veel sterker zien eigenlijk, is dus dat wanneer die mensen met overgewicht, door bijvoorbeeld heel veel stigmatisatie om zich heen, dat er wordt verteld dat ze moeten afvallen, wanneer ze die pogingen gaan doen, eindigen ze eigenlijk hoger en hoger. En dat vind ik heel lastig en dat is iets waar ik heel erg altijd een beetje om loop te draaien, wat we daar nou aan kunnen doen.
Ja, en het is een beetje, er zijn zoveel factoren wat daar ook bij ligt. En ik denk dat, als we het hebben over afvallen, ik denk dat er natuurlijk ook fysiologische werkingen zijn als we het hebben over afvallen en dan weer extreem bijeten. Ja. En dan kunnen we dieper over de mechanismes gaan dat we meer vetcellen aanmaken en daardoor weer meer potentie om aan te komen. Ja. Maar ik denk gewoon dat we een heel groot stuk van kennis gewoon missen. Dat we het vooral op onszelf de schuld geven en veel veel emotionele reacties hebben. En door die emoties gaan we meer eten, we raken in een negatieve spiraal. Ik denk dat een van de kernprincipes zijn waarom het überhaupt misgaat. Los van mechanistische problemen, fysiologisch. Ik denk dat dat vooral dus qua psychologie misgaat. En,
zeker, ja, en, ik denk dat zeker mee speelt, ja.
En de grootste qua kennis, de kennis dus waar ik steeds op terugkom. Ik denk dat dat daar veel nog in bereikt kan worden. Oké, dus dan hebben we in ieder geval de omgeving. Je wordt vooral gevormd door je omgeving. Om die open te stellen richting jouw doelen. Zodat zij zich eventueel kunnen vormen richting datgene waar je naartoe wilt komen. Doelen beschrijven. Hè, eventueel meetbare doelen. Zodat het ook op wekelijkse basis geëvalueerd kan worden. En bijgesteld kan worden. Hè, of je goed of slecht gaat. En dan hebben we het motivational interviewing. Zijn er nog meer dingen?
Om even iets te... Om te beginnen over doelen, waar we het nu over hebben. Ik ben samen met 10 anderen ben ik een klein, nou ja, noem het maar, een soort van Beweeg Nederland initiatief gestart. Waar wij eigenlijk met het luchtalarm elke maand, dus de eerste maandag van elke maand, willen we dat heel Nederland in beweging komt. Dit noemen we hashtag push the alarm. En cool. Wat we eigenlijk willen doen is dat zodra het luchtalarm afgaat, dat jong en oud een simpele push-up gaat doen. En soms stel ik de kritische vraag van, ja, maar wat als we niet, zoals we dat elk jaar met het nieuwjaar doen, maar wat als we nou elke maand opnieuw de kans hebben om, om iets wat we de vorige maand hebben gedaan te kunnen verbeteren. En dat kan dus inderdaad zo klein zijn als een enkele push-up, hoe je hem ook wilt doen, dan is dat winst. Dat is 1 meer dan de vorige maand. Dat is progressie. Dat is net zoals dat wij elke maandag kijken naar, oké, wat gaan we deze week beter doen? Is dat opnieuw een kans om, om een betere versie van jezelf te worden? En ik ben ervan overtuigd, en eigenlijk wij zijn ervan overtuigd, dat gedragsverandering, werken naar doelen, zo klein kan beginnen als het doen van een enkele push-up. Want we zijn allemaal ergens begonnen. En dat vergeten we heel erg vaak. En dus willen we dus eigenlijk een push-up willen we dus eigenlijk gebruiken als medium van de keer dat het luchtalarm dit keer afgaat, kun je vergelijken met met het volgende luchtalarm. En zo kunnen mensen inzien van hey, ik kan progressie maken. En het is zo klein een enkele push-up. Maar ik ben ervan overtuigd dat als je zelf inziet dat je kan veranderen met iets zo klein als een enkele push-up, dat je er veel meer energie voor hebt om dat ook met andere dingen te doen. Ik weet niet of het jou ooit is opgevallen, maar ik merk dat heel veel mensen die heel erg actief in de sport zijn, die zijn ook heel, heel vaak heel erg goed in andere dingen. Omdat ze heel erg goed weten van ja, ik weet wat er voor nodig is om beter te worden in mijn sport. Hè? Want ik moet continu kleine records verbeteren en dan word ik beter, dan word ik sneller, word ik sterker. En ik denk dat dat echt een soort van pilaar is, een pillar, zeg maar. Zo'n heel fundamenteel iets waar we inderdaad misschien toch wel terug moeten naar zoiets zo simpel als een push-up.
Ja. Ja, en vooral wat je zegt als je het hebt over sporters ten opzichte van niet-sporters. Mm-hmm. Okay, sporters is natuurlijk dat je meerdere... je bent ook constant met jezelf in ontwikkeling. Ja. Je test je wilskracht uit, je test je limieten uit, cognitief vermogen om beslissingen te maken tijdens je trainingen. Ja. En dit zet zich natuurlijk ook voort in ontplooiing in het dagelijks leven. Mm-hmm. En mensen die gewoon, kantoorbaan hebben, die leren heel veel over het proces wat extern is, maar niet een interne proces. Daar ben je niet heel erg veel mee bezig. Juist. Dus je weet niet echt wat je eigen limieten zijn. Dus dat kan heel erg moeilijk zijn. Ja. En met het luchtalarm, ik vind het wel een heel gaaf initiatief. En is het dan ook de bedoeling dat ze dan bij elk luchtalarm dan 1 herhaling meer doen? Of heb je daar iets specifieks voor?
Dat is dus het idee. Wat we laatst al hebben doorgekregen is dat het luchtalarm of het burgeralarm, zoals het vroeger heette, dat er binnenkort uitgaat. Dus die gaan we niet meer krijgen. Of misschien krijgen we er een alternatief op. Ik weet het niet precies. Maar volgens mij hebben we tot 2020 hebben we in ieder geval wel het luchtalarm. En inderdaad, we willen dat we sporen mensen aan om elke eerste maandag van de maand, wanneer het alarm afgaat, dat is 1 minuut en 26 seconden, dat we op onze handen, op onze knieën, tegen een muur, jong en oud, zwanger, dat we een vorm van beweging gaan doen die meetbaar is, hè, en klein kan zijn inderdaad als een push-up. En dat als de maand daarop volgt, dat we kunnen terugkijken en kunnen zeggen van hey, ik ben tenminste in 1 klein ding beter geworden. En ik vind dat heel belangrijk. En ik vind het jammer dat we soms de kleine dingen vergeten voor wat ze werkelijk kunnen zijn. En ik vind het progressie.
Ja, precies. Ja, goed initiatief, hartstikke tof. Dat zijn leuke dingen. Ja, ja. Ja, serieus. Ja, en we zitten ook in een tijdperk dat we echt direct resultaat willen zien. En dat zijn dan, daardoor waardeer je ook de kleinere dingen wat minder. En ik denk dat dat ook een probleem is, fundamenteel, om tijd, energie en eventueel pijn te investeren in iets wat op lange termijn vastgesteld is. Ja. Ten opzichte van. En daarom is diëten bijvoorbeeld ook zo aantrekkelijk, omdat je eigenlijk over het algemeen direct resultaat ziet over korte perioden. Ja. En nee,